Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week is stadslandbouwer, maar vooral ook raadslid voor de Partij voor de Dieren, fractievoorzitter zelfs, Frank de Gam. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 140 van In de Podcast. Meneer de Gam, welkom. Voordat we straks gaan praten over uw carrière als raadslid, als stadsboer. Eerst, wat is u opgevallen in het lokale nieuws?
Ja, dat is interessant. Wat mij opviel, de molenaars van de Sint-Annemolen, die deden een oproep. Er zijn te weinig molenaars, jonge molenaars, om het beroep uit te voeren.
Oké. Okay.
En wat daar mooi aan is, is dat het is een windmolen, duurzaam.
Ja.
Het is wel iets wat ons aan het hart ligt.
Ja, bij windmolens denken we tegenwoordig aan die lange vehikels langs de snelweg. Hè? De windmolen waar u het over heeft, is niet wat we nu tegenwoordig ook nog wel eens horizonvervuiling noemen. Er zijn er ook niet meer zoveel, hè?
Nee, klopt. Van de traditionele windmolens. Ja, ja, nee, zijn er weinig. Maar de meeste draaien nog op volle toer.
Okay.
Meelgemalen.
Ja. Nu weet ik toevallig dat de jongste molenaar van Nederland ooit VVD-raadslid was in Nijmegen, Frederik Peters. Volgens mij geeft hij nog wel eens een zwengel aan het apparaat. Ik weet niet hoe het heet, eerlijk gezegd. Maar in Alverna. Er zijn dus mensen nodig daar.
Ja, klopt.
En de oproep wordt daar gedaan. Is daar een opleiding voor? Hoe word je molenaar?
Nou ja, dan ga je in de leer bij de molenaars die er al zijn. Het is een verdwijnend beroep. Maar als je kijkt naar hoe de maatschappij nu is, hè, dan is het een mooi duurzaam beroep ook om uit te voeren. Ik zie wel voor me dat juist weer wat meer mag komen.
Zelf alles geprobeerd?
Nee, wel op molens geweest, maar niet zelf.
Het is een zwaar beroep, ik heb eigenlijk niet zo'n idee.
Is een goede vraag. Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik kan me voorstellen dat het hard werk is, maar ze hadden toen al goede technieken. Dat is heel mooi, de techniek van molens en hoe die kappen draaien en zo.
Ja.
En hoe die wieken gesteld worden op de wind.
De Sint-Annemolen waar u het over heeft, daar zit volgens mij ook een dierenspeciaalzaak tegenwoordig. Hè? Dus blijkbaar is er niet meer als een soort zelfstandig renderend bedrijf te voeren of...
Ja, ik denk dat dat erg lastig wordt. Het is natuurlijk wel een niche product geworden, meel gemalen in de molen. Ja. Maar dat komt ook omdat er te weinig molenaars zijn en te weinig molens.
Ja, dus uw oproep is, wordt vooral allemaal
precies,
molenaar.
Lekker analoog weer. Ja.
Precies, mooi. All right. Toen ik u vroeg om te gast te zijn, toen zei ik eigenlijk, ja, u bent de enige fractievoorzitter, huidige fractievoorzitter in de raad die nog niet te gast is geweest. Dat komt natuurlijk omdat u in campagnetijd nog gewoon een raadslid was, zeg ik, met gewoon tussen aanhalingstekens. Nu zit u hier inmiddels, dat heeft te maken met het vertrek van Michelle van Doorn, daar wil ik het straks nog even kort over hebben. Ik ging een beetje rondvragen, dat doe ik wel eens vaker als ik mensen te gast heb, naar Frank de Gam. En toen zei ze, oh, zo'n ontzettend aardige man. En toen dacht ik, voor zo'n radicale, urgente boodschap als u heeft, bent u niet veel te vriendelijk daarvoor?
Nee, dat vind ik zelf niet. En ik heb ook niet het idee dat je boos moet zijn om een radicale boodschap te verspreiden. We hebben bij de afgelopen verkiezingen gezien misschien wel, dat zelfs boosheid en urgentie soms tegen je kan werken. Maar ik denk steeds dat als ik dingen aan de kaak stel in de gemeenteraad, dat de urgentie van de boodschap er wel in zit.
Ja.
En soms ook wel met vuur.
Ja. Ja.
Maar goed, en ik was tijdens de campagne tijd zelfs fractievolger nog, dus niet eens gaan zitten.
Oh, kijk aan. Nee, dat klopt, want in de vorige termijn had uw partij natuurlijk maar twee zetels. Hè?
Ja,
Michel van Doorn en Eline Lauret. Nee, ik maak er een grapje over uw vriendelijke inborst. Maar het is natuurlijk wel zo. Uw partij vertegenwoordigt een radicale, urgente boodschap. Hoe landt dat eigenlijk in Nijmegen op dit moment?
Ja, dat is het land in Nijmegen goed. We zitten natuurlijk niet voor niets. We hebben vorige verkiezingen 4 zetels gehaald in het begin. Het land hier goed. En we zijn natuurlijk een radicale stad. En ik denk dat we zijn als partij gewoon landelijk ook gegroeid. En ook in Nijmegen. Je ziet gewoon dat door die slag in de breedte, maar ook professionalisering, dat dingen veel En dat je nog verder een rijkwijd hebt.
Ja, u maakt het me erg makkelijk, want u noemt professionalisering. Dan kan ik toch niet anders dan even teruggrijpen naar de bestuurlijke chaos die er ontstond tijdens de laatste verkiezingen. Zijn dat dan groeipijnen of is dat dan toch nog even het gebrek aan professionaliteit? Hoe duidt u dat?
Het is een combinatie, denk ik. Maar het zijn vooral groeipijnen. Ja, en helaas hebben die er even toe geleid dat we wat minder hard groeien nu. Maar het zijn vooral groeipijnen.
Ja.
Want er is heel veel drang en professionaliteit in de partij. En er zijn steeds meer mensen die zich aansluiten. Maar om dat allemaal een goede baan te leiden, al die mensen met meningen en visies op hoe het zou moeten, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal.
En het lijkt wel politiek.
Dat hoort bij groeipijnen. Ja, het lijkt wel politiek. Ja.
Nee, maar zonder gekheid, dat heeft natuurlijk elke nieuwe partij last van.
Ja, ja.
En daar zal ook elke nieuwe partij mee moeten kopen. En bij u zit het, nou, bij uw partij althans, is het, ja, dat heeft wel gewoon harde klappen opgeleverd.
Dat heeft een harde klap opgeleverd. Maar ja. ik denk dat het een goede manier is om even echt met de neus op de feiten gedrukt te worden. Dat wij ook gewoon een politieke partij zijn. En dat we inderdaad nu serieus zijn. Hè? Zo zou je het ook kunnen zien.
Ja.
Elke partij krimpt af en toe een beetje en groeit dan weer.
Ja, met een landelijk bestuur dat een dikke vinger in de pap houdt. Liefst bij lokale afdelingen. Is dat lastig?
Ik moet zeggen dat de afgelopen verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, was dat al een stuk minder hoor, met die vinger in de pap. Dus dat is zeker niet lastig. Ik denk dat we ook voor een groot deel goed gesteund zijn daarin.
Ja.
Alleen, we groeien zo hard dat er, je moet met heel veel dingen rekening houden als je groeit. Dat is gewoon heel lastig om dat bij te houden.
Maar de geluiden dat er vanuit landelijk gestuurd werd op het feit dat er bij de voorkeur geen wethouders van de partij in college zouden zitting nemen, dat heeft u niet gemerkt?
Ik was toen niet bij die onderhandelingen betrokken. Dus,
nee, dat begrijp ik. Maar
ik heb dat niet direct gemerkt.
Nee, maar er was niet vooraf een winstwaarschuwing van hou je in, mocht je in beeld komen, we gaan geen wethouders leveren.
Ik heb die winstwaarschuwing niet gehoord. Nee, misschien was er niet zo verwacht dat er in zoveel steden de Partij voor de Dieren zo groot zou worden.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel het idee dat als een verrassing kwam en dat het ineens in zicht kwam, hè, dat we meebesturen. Maar ik heb niet dat we het niet zou mogen. Nee.
Nee. Dus Nijmegen, een sociale stad, een linkse stad. Misschien de afgelopen 4 jaar ietsje minder met de komst van de Stadspartij. Uw partij groeide van 2 naar 4 zetels. Hoe duidt u die winst?
Ja, ik denk dat iedereen doordrongen is van de urgentie van waar wij voor staan. Hè? Voor in eerste instantie natuurlijk een goede wereld voor dier en mens. Maar ook voor het oplossen van de klimaatcrisis. Een leefbare wereld achterlaten voor generationaals en biodiversiteitscrisis oplossen.
Afgelopen zaterdag demonstreerde Extinction Rebellion. Dat kwam ook op een boel weerstand te staan. Er was veel kritiek, ook op het optreden van die club. Niet zozeer alleen in Nijmegen, maar ook landelijk. Die steun lijkt een beetje af te nemen. Ook voor mensen die de urgentie van ook uw boodschap wel degelijk zien. Heeft u daar last van?
Vooralsnog niet. We moeten natuurlijk zien hoe het gemeentelijk uitpakt. Hè. We hebben landelijk natuurlijk wat minder. Maar in de gemeentepolitiek heb ik daar geen last van. Ik denk dat er een groot verschil zit tussen de mensen die rationeel kijken naar de oplossingen.
Ja.
En de mensen die een extremer beeld hebben van hoe het opgelost zou moeten worden.
Ja.
Ik denk dat daar een groot verschil in zit.
Ja.
En ik denk dat die kritiek met name op de manier waarop zit. En niet op dat we er iets aan moeten doen.
Ja, deelt u die kritiek?
Uiteraard niet. Ik vind dat we zo snel mogelijk naar een samenleving moeten die binnen de grenzen van wat de planeet ons te bieden heeft, functioneert.
Dus dat staat toe dat mensen op de oranje singel de boel blokkeren, et cetera. Want dat is natuurlijk vooral wat de weerstand oproept.
Ja, nou kijk, ik denk dat de boodschap die ze hebben urgent genoeg is om voor te protesteren.
Ja.
Ik denk dat daar ook bepaalde middelen bij mogen komen. Maar de wet moet nooit overtreden worden. Maar de interpretatie van de wet, dat is wat er vaak ook de verschillende partijen over steggelen.
Ja.
Van
interpretatie is subjectief, hè?
Ja, precies.
Dus dan hoor je verhalen over boeren die niet opgepakt werden en mensen op de A12 wel, et cetera.
Ja.
Lijkt me lastig.
Dat is zeker lastig. En ook bij de boerenprotesten zijn misschien dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. En als je kijkt naar De mensenrechten zoals die door Amnesty International voor worden gelegd. Daar is heel duidelijk in wat gefaciliteerd zou moeten worden, wat toegestaan zou moeten worden om een vrij land te zijn en te kunnen protesteren. Wij hebben in Nederland een wet die daar nog een schepje bovenop doet, in welke gevallen je zou kunnen ingrijpen, wat je als argument mag gebruiken om in te grijpen. Ja. Maar dat betekent niet dat de wet voorschrijft dat je moet ingrijpen. Nee.
Uw boodschap die verkondigt u kort na de verkiezingen met 4 raadzetels in Nijmegen. En na een maand of 3, ik geloof in juli, toen zei Michelle van Doorn, ik kap ermee. Dat moet een hard gelach zijn geweest. Eerst verdubbelen in aantal zetels en er dan vrij snel weer eentje af moeten staan.
Ja, dat is een lastige situatie geweest. Ja. Ja, we hadden liever natuurlijk ook gewoon doorgaan met 4 zetels. Ja. Dat is een keuze geweest.
Was dat niet iets wat voor de verkiezingen uitgevochten had kunnen worden? Zeg ik even oneerbiedig.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat Michelle tot op het laatste moment bereid is geweest om toch nog op een bepaalde manier verder te gaan met de fractie.
Ja. Als je, dat deed ze niet. Uiteindelijk splitste ze zich af en werd ODV. Ik moet altijd even goed nadenken over die afkorting. Ze lijkt daarmee ook echt een andere koers te varen. Anders dan de Partij voor de Dieren of anders dan de mensen die op haar gestemd hebben.
Ja, ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat het is inderdaad inmiddels een andere koers vaart. Wij hoopten natuurlijk dat zoveel mogelijk het verkiezingsprogramma van Partij voor de Dieren zou worden gevolgd. Ja. Want daar hebben mensen immers voor gestemd, voor die zetel. Dat is steeds minder zo.
Ja. Ja,
daar is over te debatteren.
Ja.
Hoeverre dat.
Nu gebeurt hetzelfde dat mensen die afsplitsen of mensen die niet meer tevreden zijn tegen de partijen zeggen: hier heeft u uw zetel terug. Dat heeft zij dus ook niet gedaan. Ik snap dat u dat het liefst wel zou hebben gehad. Is daar nog een poging tegen haar te zeggen: joh, gun ons die zetel en kies eieren voor je geld?
We zijn natuurlijk gewoon altijd in gesprek met ODV en met Michelle, uiteraard. Want nog steeds in de basis zijn er heel veel overeenkomsten ook. Ja. Dat moet ik wel benadrukken. We proberen altijd de samenwerking op te zoeken. Dus ja. We zijn daar over in gesprek en ik ga ervan uit dat zij zelf ook daar vaak aan denkt en bij stilstaat.
Ja, maar dat heeft haar tot nu toe in ieder geval niet bewogen om tegen de Partij voor de Dieren te zeggen: hier heeft u de zetel terug en er is verstandig mee. Het was diezelfde Michelle van Doorn die, geloof ik, in 2018 voor elkaar kreeg om de dierenwelzijnsnota in te brengen. GroenLinks was al talloze jaren een grote partij in Nijmegen. Ik heb al de indruk gehad dat dierenwelzijn niet heel hoog op hun prioriteitenlijst stond. En toen lag die nota daar. Hoe keek GroenLinks eigenlijk op dat moment naar die ontwikkeling?
Nou, hebben dat uiteraard wel gesteund. Want GroenLinks is een partij die dat ook aan het hart gaat. Maar zijn daar nooit zelf mee gekomen. Dat is wel duidelijk, want daar moesten wij toen mee komen. Ja.
Hoe kwam dat, denkt u?
Daar kan ik alleen maar naar gissen. Ik zat toen nog helemaal niet in de politiek, uiteraard. Nee. Voordat ik fractievolger werd voor 2018. Ik kan me voorstellen, het is toch groen links. Hè? Links staat voor het sociale stuk en groen staat voor het groen stuk, het energie- en duurzaamheidsstuk. Het is toch ook een mensenpartij. En ondanks dat mensen ook dieren zijn, moet de Partij voor de Dieren is toch de partij die dan echt ook dierenwelzijn voorop stelt en dan ook echt actief met zo'n plan komt.
Ja, dus was GroenLinks dat niet, dus deed de Partij voor de Dieren dat wel. Kreeg uw partij steun? Was het een warm welkom in de Nijmeegse politiek?
Ik was er toen bij als fractievolger, dus ik heb dat natuurlijk wel meegemaakt. Het was even wennen voor de meesten. We hebben wel gezien dat de onderwerpen die we aan de kaak hebben gesteld, en inderdaad onder andere het dierenwelzijnsbeleid, dat daar steeds meer naar gekeken wordt. En dat er steeds meer partijen daar nu ook rekening mee houden in hun plannen en ook in wat ze naar voren brengen. Ja. En dat is ook het doel van Partij voor de Dieren met onderwerpen aan die kant van het spectrum zitten.
Ja. Toen kwam er een nieuw college en toen werd het dierenwelzijn omgebracht bij de Stadspartij en niet bij GroenLinks. Dat is ook heel opmerkelijk, zou je denken.
Ja, nou ja, goed. We zijn ten eerste natuurlijk blij dat er iemand is die dierenwelzijn nu onder...
Ja, tot zover het politieke antwoord. maar hoort het daar? Met alle respect voor de inspanningen van de partij natuurlijk.
Ik denk dat het bij de Stadspartij aan zich goed ligt. Hoort het daar? Is natuurlijk een algemene vraag. Zou het bij GroenLinks horen? Eigenlijk hoort het natuurlijk bij ons.
Ja.
Eigenlijk hadden wij daar moeten zitten. En hadden wij moeten zeggen, wij zijn de dierenwelzijnswethouder.
Ja. Had met 4 zetels op zich best nog wel gekund.
Ja.
Maar nee.
Nee. Goed, dat was niet aan de orde. Nee. Maar dat is natuurlijk wel de wens dat je dat zelf kunt uitvoeren. Ik denk dat de Stadspartij een heel goed doet.
Ja.
Dat GroenLinks zit al samen in het college. Dus ze zullen ook daar samen over besluiten.
Ander onderwerp dat uit uw koker of uit de koker van uw partij komt, is het vuurwerkverbod. We hebben het eind januari, dus de ergste rommel is wel weer bij elkaar geveegd en de ergste brandwonden zijn misschien herstellende. Toch zou u liever zien dat het liever vandaag dan morgen nog afgeschaft zou worden. In de praktijk bleek het anders.
Ja.
Eerst maar eens even kijken, hoe is dat vuurwerkverbod, althans uw aandeel daarin, tot stand gekomen?
Nou ja, wij zijn als partij altijd al tegen het afsteken van vuurwerk geweest, commercieel of consumentenvuurwerk. Eigenlijk hebben we in Nijmegen heel vroeg voor elkaar gekregen dat we een verbod kregen op consumentenvuurwerk.
Ja.
Naast de verboden die inmiddels ook landelijk zijn, op de pijlen en op het knalvuurwerk. Maar toen kwam de coronacrisis en toen werd het alsnog landelijk verboden. Dus we hebben toen weinig van gemerkt dat Nijmegen als enige dat verbod had. En nu zien we veel meer het gevolg voor in Nijmegen. En voor ons is dat altijd een belangrijk punt geweest. Dus wij hebben daar vanaf het begin een punt van gemaakt om dat in Nijmegen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Voor in eerste instantie vanwege duurzaamheidsaspecten, zware metalen, maar ook voor alle dieren die in de stad leven, die er overlast van hebben. Niet alleen huisdieren, maar ook wilde dieren.
Ja.
Vogels die gewoon zich te pletten schrikken en alle kanten op vliegen. En voor de mensen, voor de vele mensen ook last van hebben.
Nou ja, bij mij schoten de poezen ook onder de bank. Dus ik snap de aanleiding heel goed. Alleen ik keek naar buiten en ik heb weinig gemerkt van het vuurwerkverbod.
Ja, dat klopt. Ik heb er ook weinig van gemerkt. En al helemaal in de aanleiding naar Oud en Nieuw was er ook al heel veel vuurwerk wat werd afgestoken. Het probleem blijft natuurlijk dat het in Nijmegen nog steeds verkocht mag worden. Op zich zijn er wel veel minder plekken waar het verkocht wordt. Maar het mag nog verkocht worden. En het geeft natuurlijk een gek signaal als het wel verkocht mag worden. En niet afgestoken. Dus vandaar dat je toch in Nijmegen dan dat houdt. Ja, en handhavingen.
Nou, dat was mijn volgende vraag. Gaat u de burgemeester nog aan zijn haren trekken om volgend jaar maar liefst wel te handhaven op dit verbod? Wat hij zelf wat onder zijn toezicht aangenomen is?
Ja, ik denk dat we daar mild moeten zijn richting de burgemeester. Want de burgemeester is op onze hand wat betreft het vuurwerkverbod. Dus ik heb er in dit opzicht alle vertrouwen in dat hij doet wat hij kan. Maar ik heb persoonlijke ervaring met het doorgeven van vuurwerkoverlast tijdens Oud en Nieuw, richting Oud en Nieuw.
Ja.
En het is gewoon heel lastig om daarop te handhaven als je niet ter plekke dat ziet. Dus wij zouden wel zeggen van ga gewoon wat vaker de wijk in en rondrijden. Maar dat gebeurt al veel en je kunt niet overal zijn. En dat is erg jammer.
En er is een tekort aan politiemensen natuurlijk. En er is ook tekort aan politiemensen.
Er is ook een tekort aan politiemensen, ja zeker. Die capaciteit is niet. Wij zouden wel graag zien dat er merk wordt gemaakt van het feit dat gewoon dat op een of andere manier de verkoop ook aan banden kan worden gelegd. Het is een landelijk beleid, maar we kunnen toch misschien wat meer doen dan alleen maar leidzaam toezien dat het toch verkocht wordt.
Ja. Sprak de gemeente die grenst aan de Duitse grens waar het voor het oprapen ligt. Het weer.
Precies, dat is waar.
Okay. Ja. Kort nog even, het NG-terrein. Daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Er wordt heringericht. Er zijn allerlei plannen. Eerst maar eens even kijken naar hoe u kijkt naar de herrichting van dat NG-terrein.
Nou, ik denk als je het in de basis bekijkt, heeft Engie een heel goed plan en zijn ze goed bezig met allerlei initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking en duurzaam vervoer en duurzame infrastructuur. De windmolens zijn een mooi voorbeeld. Ja. We begonnen met windmolens. Maar dat er alsnog fossiel aardgas verbrand gaat worden, dat stuit ons wel tegen de borst.
Ja.
Helemaal na alle weerstand die al veel eerder daartegen
is. Nou, er is nog veel onduidelijk daarover. Hè? Dus er moeten nog veel besluiten genomen worden. Er moeten ook veel mensen gesproken worden nog. Hoe het niet moet, dat kan ik me vanuit uw verkiezingsprogramma wel enigszins voorstellen. Hoe moet het wel?
hoe moet het wel? Nou ja, dat het fossiele aardgas moet er gewoon uit als optie wat ons betreft. Dat is een verkeerd signaal. En als ik het goed heeft onze collega van Groen Nijmegen nu daar ook al een punt van gemaakt. We zijn allemaal bezig met gasloos maken van wijken. Ja. We zijn bezig met energie besparen, zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. En dan gaan we toch nog overdenken om, ook al is het een hybride centrale, maar een centrale te bouwen met de mogelijkheid om aardgas te stoken. En dat is gewoon een verkeerd signaal. En dan de argumenten van Engie, van het college zijn, ja, we weten niet hoe het snel het gaat met de waterstof en dan kunnen we nog bijstoken. En dat zou dan mogen tot 2045, wat natuurlijk veel te lang is, want de landelijke doelen zijn 2035. Ja. Maar dat is nog steeds een verkeerd signaal en wij weten helemaal niet tegen de tijd dat de centrale gebouwd is, hoe dan de wereld erbij ligt. Liever zeggen wij alleen waterstof, groen waterstofgas daar verbranden. Die centrale staat toch pas in 2030 en 2035 zijn de doelen over waterstof. Dan is dat een goed signaal. Nederland maakt dat netwerk voor waterstof op orde voor 2030. Want dan kunnen wij grootschalig energie opwekken.
Is het niet ook verstandig van een wethouder om een aantal opties open te houden? Ook omdat hij ook niet in de toekomst kan kijken?
Ja, dat begrijp ik. Dat is een keuze. Ja. Maar wij zouden voor een andere keuze kiezen voor in de toekomst kijken. Ja. Dat is dezelfde reden waarom wij zeiden, biomassa is geen goede optie. Nee. Want je kan nu zeggen, we hebben nu lokaal. Maar als elke stad, elke gemeente een biomassacentrale bouwt, dan hebben we geen lokaal biomassa meer aan het verbranden. En dan moet je toch gaan kijken, want je hebt investeringen gemaakt naar biomassa buiten. En datzelfde geldt voor het fossiele aardgas. Het is makkelijk gezegd als je een hybride centrale hebt in 2045. Ja, laten we toch maar dat fossiele aardgas blijven stoken. Want het kan nu eenmaal. En,
Maar ja, goed, de kans bestaat natuurlijk ook dat de wethouder die dan actief is, blij is met de optie, omdat hij niet om de oren krijgt omdat er geen fatsoenlijke energievoorziening meer is.
Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is ook een maatschappelijke discussie.
Zeker.
Je weet hoe wij daarin staan. Ja. Wij vinden dat daar gewoon afgebouwd moet worden. Vandaar ook mijn verwijzing naar de molen die zonder elektriciteit werkt. Wij vinden dat we binnen de kaders van de planeet moeten leven. En dat betekent gewoon niet meer energie gebruiken, niet net zoveel energie gebruiken als nu, maar minder energie gebruiken dan nu. Daar past dus in dat we dus ook de energieproductie afbouwen en alleen nog maar met duurzame bronnen werken.
We gaan terugbladeren met Rob Jaspers.
Terugbladeren.
Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers die zoekt het elke week voor je uit. Rob, jij wil het hebben over de bijstandsuitkering. En toen wij dit voorbespraken, toen vertelde jij mij dat je nog steeds met zo'n briefje op pad moet als je een uitkering
hebt. Ja, als je een bijstandsuitkering hebt, dan moet je elke 4 weken een briefje inleveren van waar je gegevens op vult. En Erik Verschuren, nieuw raadslid van D66, die heeft een tijdje teruggevraagd van, god, kan dat niet op een andere wijze veel simpeler gedaan worden? En afgelopen weken hebben ook GroenLinks en PvdA en D66 en Gewoon Nijmegen nu, die hebben gevraagd van, god, kan het aanvragen bijvoorbeeld van de bijstand niet veel eenvoudiger? De bijzondere bijstand ging het over. Ja, dat je daar makkelijker bij kan tegen minder toezicht, allerlei regeltjes voldoen. En je ziet dat is een trend in het hele land. Zelfs bijvoorbeeld in Utrecht, daar hebben ze recent besloten om een eigen koers te varen. Ja. Door te zeggen van, mensen mogen bijverdienen zonder dat direct dat gekort wordt op de uitkering. Wat ze ook stoppen is als iemand een bijstandsuitkering voor aanvraagt in Utrecht dan, of landelijk, dan zou je eigenlijk 4 weken lang moet je laten zien wat doe je nou om werk te zoeken. Ja. Dat wil hem ook allemaal versoepelen. En je ziet dat heeft alles te maken met armoede. Je ziet dat mensen in die bijstand, dat je moet zien waar zitten die mensen in vast, waar zitten die mensen in klem. Het lastige is bij al die lokale maatregelen, de bijstand is eigenlijk landelijke regelingen. Dus dan moet je aan voldoen. En het gekke is nu, of het mooie, overal wordt gepraat over versoepelingen. Maar als je terugblikt in het verleden, want dat doe ik bij deze, dan zie je dat we ook hier een tijd gehad hebben dat er juist strenger opgetreden werd. Als je praat over in 2017, in 2015, toen had men hier, en in 2013 was het zelfs zo dat de wethouder Tankier, toch een zeer sociale wethouder, die wilde toen camera's instellen bij mensen die verdacht werden van bijstandsfraude. Dat ze konden controleren of die 's morgens vroeg op pad ging dingen. Om even aan te geven van, er is wel iets veranderd. Hè? Van hoe ernaar te kijken. Camera's is 2013, dat is 10 jaar geleden wel. Maar het geeft iets aan. Daarna heeft Nijmegen wel weer allerlei proeven gedaan van God. Toen kwam zo'n maatregel. Je mag gaan samenwonen zonder dat direct je bijstandsuitkering gekocht wordt. Ja. Je krijgt even een proeftijd. Men heeft ook hier een tijdje gehad de deelafschaffing van de sollicitatieplicht die men heeft. Dat was een proef van 22 maanden. Kijken van hoe werkt dat nou? Dus men zoekt wel naar betere mogelijkheden. Men beseft, je zit niet zomaar in die bijstand. Het verschil is ook overigens, in 2013 zaten er nog meer dan 8000 mensen in die bijstand. Nu is het, wat is het, 4500? Ik ken het cijfer, maar in ieder geval, het is fors gezakt. Dus je zit wel in een andere fase van hoe je daarna moet kijken. De andere kant is, daar waarschuwen soms ook wel eens mensen van de landelijke overheid voor. Hoe soepeler jij het maakt voor die bijstand of hoe meer je toestaat, hoe moeilijker het misschien ook wordt voor iemand die in de bijstand zit
om weer aan het werk te komen.
Om echt aan het werk te gaan. Want dan komt hij in een soort armoedeval terecht. Want dan vallen toch allerlei. Want er zitten ook mensen die soms 300-400 euro meer verdienen dan, laten we zeggen, bijstand. Die zitten soms ook al. Want die missen dan in één keer de toeslag die ze van sommige dingen krijgen. Dus dan is de vraag van God. Is dat niet gevaarlijk? En je ziet er een worsteling mee, maar je ziet in het algemeen dat zeker de grote gemeenten in dit land de regels versoepelen, omdat ze zien die armoedeprobleem willen ze daarmee oplossen. De andere kant is, als je nou als Nijmegen nu die regelingen versoepelt, handiger maakt, dan zou iemand denken van, hey, ik woon in Heumen of ik woon in Bergendal.
Ja.
Is het voor mij niet veel slimmer om in Nijmegen te zitten,
wonen,
waar die regels veel soepel. Dus dat in een aantrekkingskracht. We hebben dat wel eens gezien, een uitstapje. Nijmegen had goede dakloze voorzieningen. Wat gebeurde dat? Er kwamen uit andere steden uit Arnhem, mensen naar Nijmegen toe, omdat ze hier uitstekend werden opgevangen.
Nou ja, dus, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij de jeugdzorg. Hè? Dat wordt ook per gemeente ingericht. En dan is het maar afhankelijk van waar je woont, welke zorg je krijgt. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk gewoon voor iedereen hetzelfde zou moeten zijn.
Ja. Van de andere kant, Nijmegen had, dat was nog in 2014, als je ook de regels versoepelt, dan wordt er best wel misbruik gemaakt. Want ik weet niet hoe de actuele stand van zaken is. In 2014... dat is het laatste cijfer wat ik had. Toen stond er bijna 19 miljoen euro uit. Dat eigenlijk ten onrechte was uitgekeerd aan mensen met een bijstand.
In de gemeente Nijmegen.
In de gemeente Nijmegen.
Dat
en
is een
fors bedrag. Zeer lastig om dat terug te vorderen. Ik geloof dat jaarlijks in die periode 7 ton terugkwam. Terwijl het eigenlijk om miljoenen ging.
Zo.
Maar dat lukte maar niet. En ik heb geen idee hoe de stand van zaken nu is.
Nee.
Ik vind je moet mensen in de bijstand moet je vertrouwen geven. Men doet terecht een beroep erop. Maar er zijn ook sommige handige jongens die toch van ergens gebruik van maken. Hè? Dus waar ligt het evenwicht tussen controle en tussen juist mensen helpen? Ik heb vertrouwen in mensen.
Dit is In de podcast.
Ik praat deze week met Frank de Gram, behalve fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, ook stadslandbouwer of stadsboer, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Wat is de beste kreet?
Nou, laten we het op stadslandbouwer houden.
Ja, klinkt wat sympathieker. Vertel even, want u heeft een bedrijf, een coöperatie in voedselbossen.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat?
Hoe werkt een voedselbos of hoe werkt ons bedrijf?
Dat doe ik begin als met dat laatste.
Het is inderdaad een coöperatie. Dus dat betekent dat ik niet eigenaar in die zin ben. Maar dat wij met ons team, met onze partners allemaal in dienst zijn van de coöperatie.
Ja, wat zijn dat voor partners?
Ik werk met iemand die... wij werken ook met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Dus wij werken met een zorgprofessional die ook dus een partner is.
Ja.
Jona Lardinois. Iemand die uit de marketingwereld, landbouwmarketingwereld komt. Joke Veenstra.
Ja.
En zo zijn we met z'n drieën een team die dat opzetten.
Ja. Ja. En u heeft een aantal stukken land in de stad, maar ook daarbuiten. Hè?
Ja. Met name daarbuiten.
Ja, ja. Kunnen we dan nog wel stadslandbouw noemen?
Dat ligt wel dicht genoeg tegen de stad aan om dat nog zo te kunnen
doen. Wat is eigenlijk de definitie van stadslandbouw? Want bij landbouw denk ik van uitgestrekte weides met heel veel opbrengst. Ik heb de indruk dat uw land kleiner is.
Ja, we werken nu op 3 locaties van die alle 3 ongeveer 2 hectare zijn.
Okay.
Dat is behapbaar. We hebben ook een model wat zeg maar een blauwdruk is voor 2 hectare met een bedrijfsmodel daarbij. En ik denk dat de definitie van stadslandbouw met name is dat het lokale aspect is heel belangrijk voor stadslandbouw. Dus je levert aan de stad waar je in of bij boert eigenlijk. Hè? Ja.
Is dat een soort mini-maatschappij? Zou dat overal zou moeten zijn?
Ik denk het wel. Maar volgens mij is dat ook een visie van Gelderland. Dat, rond de steden een ring van stadslandbouw komt. Die de steden voorzien van voedsel. Want hoe het nu gaat is soms heel raar. En ik heb een praktijkvoorbeeld, als je het leuk vindt om te horen. Want we zijn begonnen in Weert in een perenboomgaard. En toen hebben we het eerste jaar op normale manier hebben wij die peren geteeld. Want het seizoen was al gestart.
Wat is een normale manier?
Gangbare teelt. Dus niet biologisch, gangbare teelt. Okay. Want dat deed de voorganger ook. Ja. Dus wij hebben dat afgemaakt. En toen was de coronacrisis. En toen konden wij, we hadden eigenlijk een teler ingehuurd om te plukken voor ons. En hij had op een gegeven moment geen plukkers meer. Want de Poolse mensen die zouden komen, die mochten niet meer met zoveel mensen in een huisje zitten. Nou, hebben we met vrijwilligers gedaan. Hebben we al die peren geplukt, in een koelcel gelegd, via de veiling laten verkopen. Dan mag je raden waar die peren naartoe zijn gegaan. Ik kan je vertellen, dat was niet Nijmegen. Nou ja. Die zijn naar Polen gegaan. Dus dan moet je je voorstellen, als het was doorgegaan, hadden Poolse mensen hier bij Nijmegen peren geplukt. Ja. Die later weer aan Polen zouden worden.
Is dat een uitzonderlijk voorbeeld of gebeurt dat vaker?
Dat is vaak hoe het werkt. Het uiteraard en ook heel veel Nederlandse peren die gewoon in Nederland terechtkomen. Maar
we weten natuurlijk veel over vleesproductie, dat massaal voor de export bestemd wordt. Maar dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor fruit.
Ja, zeker. Ja.
Kunnen we, want ik kan me voorstellen dat u een voorstander bent van deze manier van werken. Zouden we in de ideale wereld daar ook voldoende opbrengst van hebben om bijvoorbeeld een heel land van fruit of groente te voorzien?
Dat is een ingewikkelde kwestie natuurlijk, omdat je hebt er wonen heel veel mensen gewoon in de wereld. In een ideale wereld zou dat kunnen, maar je moet realistisch zijn dat het erg lastig is. Met name de eiwitproductie is natuurlijk lastig als je niet voor dierlijk eiwit wil gaan. Mm-hmm. In voedselbossen gaan we uit van notenteelt. Tamme kastanjes zijn een hele goede eiwitbron. Daar kun je van alles mee. Brood bakken, pannenkoeken maken, bier maken. Nevel hier uit Nijmegen, brouwt bier met kastanjes.
Tot zover het reclameblok.
Pardon.
Nee hoor.
dus er is heel veel mogelijk als je ook maar in dit geval ook, dus wil omschakelen naar een andere manier van kijken en gewoon ander eetpatroon, dan kan er heel veel. Maar je moet wel van de gangbare dingen durven afstappen. Ja.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een veelgehoorde klacht over lokaal produceren, dat eigenlijk die lokale productie niet kan zonder ook wat grootschalige landbouw. Ik zie denkelijk kijken.
Ja, ik begrijp natuurlijk ook wel die gedachten. Maar ten eerste, als we kijken naar wat de ruimte die veeteelt inneemt in ons land, dat is heel groot. Hè? Dus als we dat weghalen en daar plantaardige eiwitten voor deel zouden telen, dan scheelt dat een heel stuk als mensen bereid zijn hun dieet te veranderen.
Ja.
George Monbiot, die heeft een boek geschreven over landbouw recentelijk. En die gaat ook heel erg diep in op technologische oplossingen om die eiwitten te produceren in met fermentatietechnieken.
Ja.
Met microben die op allerlei verschillende manieren, allerlei verschillende voedingsstoffen die wij nodig hebben kunnen produceren.
Ja.
En als je daar naar dat soort dingen durft te kijken, het is wel een ver gezicht, dan is er veel meer mogelijk. En dan kun je zoveel land vrijspelen om ook gewoon weer natuur.
Ja, daar is ook voor nodig een enorme verandering van mindset van mensen. Ja. Krijg dat maar eens voor elkaar.
Krijg dat voor elkaar. Dat is het grote vraagstuk bij stadslandbouw, bij plantaardig eten. Ja.
Je bent natuurlijk gebonden aan allerlei voorwaarden, kan ik me zo voorstellen. Maar ook aan landsgrenzen. En stel je voor, je hebt een voedselbos in Bergendal. Dan kun je bezwaarlijk zeggen dat mensen die vanuit Kranenburg en Bergendal dingen komen kopen, dat ze dat niet lokaal afnemen. Terwijl het natuurlijk wel gewoon het buitenland is. Is dat nog een belemmerende factor? Dus landelijke afspraken?
Nou, dat vind ik een interessante vraag. Ik heb daar eigenlijk nog nooit bij stilgestaan.
Kijk aan.
Ik heb dat nog nooit als een belemmering gezien. Ik vind persoonlijk sowieso dat grenzen, hè, als menselijk construct, een vreemd gegeven zijn. Hè? Want we kijken allemaal naar Dordrecht vanwege de PFAS. Maar ondertussen zitten we onder de rook van het Ruhrgebied hier. Alsof dat niet bestaat ineens. Dus wat mij betreft is dat geen probleem. En ik heb nog niet gehoord dat problemen zijn.
De eer voor de credits voor deze opmerking gaat ook van deel naar Caroline van der Plas. Die ik ooit heb horen zeggen dat vleesproductie van deel ook naar Duitsland gaat. En dat zou je natuurlijk, volgens de wet van de wet is dat export. Maar ja, het is natuurlijk net zozeer een regionaal product als het uit Achterhoek komt en dan bijvoorbeeld bij, daar net over de grens wordt geproduceerd.
Ja,
dus,
ja.
Is dat een pleiten we dan voor grote Europese eenheid of hoe moeten we daar gewoon moeten we dat gewoon loslaten? Die dat grensdenken.
Nou, ik denk sowieso dat we dat grensdenken los moeten laten. En ik vind het een goed punt van Caroline van der Plas dan. Dat is natuurlijk vreemd om te zeggen dat dat niet lokaal is. Ja. Maar goed, je hebt Kranenburg en je hebt Berlijn. Dat zijn grote steden.
Dat zijn een paar uurtjes rijden tussen, inderdaad. Goed, tot zover deze filosofische overpeinzing. Wat is de toekomst van de stadslandbouw? Want we hebben natuurlijk heel veel woningen nodig. Er ligt een enorme woonopgave, bouwopgave. De NEC, een beetje het verboden woord in uw fractie, kan ik me zo voorstellen. Maar dat zoekt misschien nog wel naar een nieuwe ruimte om te gaan, om naartoe te gaan. Stel dat de club er niet uitkomt met de gemeente. De grond voor stadslandbouw ligt nou niet bepaald voor het oprapen.
Nee, dat klopt. Dat ligt zeker niet voor het oprapen. Nee.
Dat lijkt me lastig.
Ja, dat is heel ingewikkeld. Achteraf gezien hebben we geluk gehad met dat we hebben kunnen starten zo dicht bij Nijmegen.
Ja.
En zijn wij constant in gesprek met grondeigenaren om te kijken van waar kunnen we verder aan de slag. Maar het is passen en meten, zeker. Maar de stadslandbouw omvat natuurlijk meer dan alleen maar telen op grond. We hebben onze oesterzwammenkweker hier die in containers teelt. Er zijn ook allerlei projecten die, daar kun je je mening over hebben, maar die in loodsen telen onder kunstlicht. Dus dat valt ook allemaal onder stadslandbouw. Dus je kunt er heel veel mee op daken, van alles doen. Dus er is heel veel ruimte voor. En ik denk juist dat stadslandbouw zich heel erg goed leent om gemengd te worden met wonen.
In containers gewoon een kunstlicht moet ik denken aan een andere sector denken. Maar goed, dat terzijde. Dus eigenlijk is er innovatief gezien ook nog wel een boel winst te behalen wat betreft de stadslandbouw.
Ja, zeker. De winstgevendheid van al die projecten in loodsen, blijkbaar werkt dat niet helemaal goed. Want er zijn redelijk recent een aantal van die bedrijven failliet gegaan. Maar ik vind het nog steeds een interessant gegeven om juist in de stad die dingen te combineren. Ja. Mijn visie in het begin was een voedselbos met in het midden daarvan een gebouw waar je dan die teelt hebt onder kunstlicht. Of waar je paddenstoelen teelt, wat meer technologisch. Ja. Dan krijg je die twee dingen bij elkaar.
Dus dat gaat verder dan een bijenkorf op het dak van het stadhuis? Of staat die er al niet meer?
Dat weet ik niet. Ik weet dat die er stond. Maar sowieso zijn honingbijen ook weer een hele ingewikkelde kwestie. Maar dat is misschien voor een andere keer.
Oké, dank u wel. Tot zover. Rest mij u te zeggen dat morgen om 16:00 de column van Vincent Kantrein weer te lezen is op onze website. Die vind je dus op www.inepodcast.nl. En dit was aflevering 40. Nee, dit was aflevering 140 van In de Podcast. Redactie en productie waren Anne van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren. Audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nog vragen aan ons? Mail je dan naar redactie@inepodcast.nl. Ook als je suggesties hebt voor gasten of voor onderwerpen. En volgende week, dan is er weer een In.
Dit is In de Podcast.